Er zijn nog een aantal mededelingen, gemeente. Allereerst met betrekking tot de begrafenis van onze overleden zuster Bras in het veld deelt de kerkenraad u het volgende mee. De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 17 juli om 11 uur in de Krooswijkhof. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 11:45 op de begraafplaats aan de Zuidendijk. Gelegenheid tot condoleren is er op donderdagavond van 7 uur tot 9 uur op het woonadres aan het Vijverplantsoen 58. Tevens is er gelegenheid tot condoleren op vrijdagmorgen van 10 uur tot 11:15 in de Krooswijkhof. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 132. Psalm 132 en daarvan de versen 9, 10 en 12. 132 vers 9, want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al regeert. Hier zal ik wonen naar mijn rust. Lust, hier is in eeuwigheid mijn rust. Dat is het 9e en ook het 10e en het 12e vers van Psalm 132. Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze middag met de geloofsbelijdenis van Nicea. Als u mee wilt lezen, die staat achter in uw kerkboek na de Dordtse leerregels. Vindt u eerst de 12 artikelen en daarna de weergave van de geloofsbelijdenis van Nicea. Aansluitend aan de geloofsbelijdenis van Nicea zingen we het eerste vers uit Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. 116, het eerste vers. En na het zingen van deze psalm willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze middag tot ons uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 24. Johannes 14, vers 1 tot en met 24 is de schriftlezing na de belijdenis van het geloof en na het zingen van Psalm 116, het eerste vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Johannes 14. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. En even ter onderbreking, let u op het woord woningen. Verblijfplaatsen letterlijk. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet ge, en de weg weet ge. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij, dat is de trooster, bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En even onderbrekend, het woord woning hier, verblijfplaats, precies hetzelfde als in vers 2. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Tot zover. Tekst voor de prediking is het 23e vers uit het 14e hoofdstuk van Johannes 14. Johannes 14 vers 23. Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning, verblijfplaats, bij hem maken. Wij willen samen bidden om de opening van het woord en de leiding van de Heilige Geest en ook onze voorbeden voor de gemeente en voor de kerken en voor de samenleving doen. En in onze dankzegging willen we het gezin van M. van Leeuwen verschoor gedenken, dat deze middag verblijd werd met de voorspoedige geboorte van een dochter. De doopnamen zijn Pieternella Laurentia en de roepnaam Remke. Willen wij samen bidden. Heer, Heren, wij hebben deze ontroerende woorden van de Heere Jezus Christus gelezen die Hij gesproken heeft toen Hij afscheid nam van zijn discipelen vlak voor het grote lijden. En daar staat het. We hebben het gehoord. Al wat gij de Vader begeren zult in mijn naam, het zal u gegeven worden. Heren, laten we zo tot u mogen komen. In de naam van de Heere Jezus Christus. Dat betekent dat wij met al onze namen en werken en vermeende voorrechten opzij moeten. Of dieper nog, dat er een streep door onze namen moet en door onze werken moet. Omdat er maar één naam onder de hemel gegeven is die voor u kan bestaan. En omdat er ook maar één naam onder de hemel geschonken is waardoor wij moeten zalig worden. Doe het ons beseffen, Heren, dat in het licht van uw heilige naam en in het licht van de heilige naam van de Heere Jezus al het onze eraan moet. En we belijden het voor u, daar is ook alle reden voor. Want wanneer wij op onszelf zien, dan moeten we het ook deze middag belijden, dat wij mensen zijn. Broos en vergankelijk, we zijn er vanmorgen aan herinnerd. Een van de oudere leden van de gemeente, vrij plotseling overleden. Maar niet alleen zijn we broze en vergankelijke mensen, we zijn zondige mensen. Dwars en dwaas in onszelf. En we belijden voor u. Onze zonde, onze schuld, onze verlorenheid en de vloek die we over ons haalde ten gevolge van al dat kwaad. Heren, vergeef. Heren, zie ons aan. Nee, niet in onszelf, maar in die ene naam die onder de hemelen gegeven is. In die ene naam waarin wij tot u willen naderen. En we bidden van u, geef een zegen over uw woord. Geef te spreken deze diepe woorden. Heren, vanmiddag zullen we meer nog dan anders misschien tasten naar woorden om het geheim van onze tekst uit te drukken en duidelijk te maken. Geef ons woorden om te spreken. Woorden die doordrongen zijn en gedrenkt zijn in de Heilige Schrift. Woorden die klaar en helder en eenvoudig zijn. Maar ook woorden waarin de schatkamer van dit gedeelte van uw woord geopend mag worden. Opdat de geestelijke lessen naar ons toekomen en door het werk van de Heilige Geest worden toegepast aan ons hart. Geef ons te spreken. We zijn in alle dingen, juist in deze heilige dienst, van u afhankelijk. Laat het woord ook zijn kracht mogen doen. Laat het zondige mensen die nog zonder u voortleven, of ze nu jonger zijn of ouder zijn, wakker schudden. En laten ze het mogen zien hoe arm ze zijn buiten u, nameloos arm. En hun armoede zo gaan inleven dat ze het bij hun armoede, bij de gebroken bakken van hun eigen gerechtigheid niet meer kunnen uithouden. Maar jaloers worden op die kring van de discipelen, op uw kinderen die iets mogen kennen van dat wonderlijke werk. Ik, wij, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zullen tot hen komen en woning bij hen maken. Heren, dan zijn we veilig, want dan bent u nabij. Nee, meer nog. Dan zijn we zalig, want dan hebt u ons gemaakt. Ons die van nature een onbewoonbaar verklaarde woning zijn. U hebt ons gemaakt tot een tempel waar u wonen wilt. Tot een tent, tot een tabernakel die u zelf hebt opgericht. Heere, geef dat uw kinderen dat mogen ontdekken wat dat betekent. En al kunnen we misschien door de strijd en door alle aanvechtingen die er kunnen zijn daar niet bij. Al zeggen we het misschien, Heere, leer me daar meer van. Toch, maak ons er heilig jaloers op en Vul ons hart met het heilige heimwee. Om dat te kennen. Wat de kern en het merg van het geestelijke leven is. De Vader, ik, de Heilige Geest, wij zullen tot u komen en woning bij u maken. Heere, geef dat we daarin ook onderwijs mogen ontvangen van u. Zuiver onderwijs, Bijbels onderwijs. Opdat we ook leren zo te leven zoals uw kerk naar dit woord dient te leven. Uw woord bewarend, bewakend, koesterend. Zegen u ons als gemeente, we dragen de gemeente opnieuw aan u op. We bidden u voor allen in de gemeente, de jongeren, de ouderen, degenen die het moeilijk hebben, degenen die veel zegeningen van u ontvangen. Wat onze levensomstandigheden ook zijn, en die kunnen zo verschillend zijn, wil u ons verootmoedigen voor u, klein maken. Maar ook wil u ons vervullen met de vrezen van uw naam. Geef dat ook aan de broeders van de kerkenraad, in bijzondere mate. Aan onze broeder en vriend, dominee Kiviet, wil u hen alle gedenken, heren. We dragen heel bijzonder de familie van Leeuwen verschoren aan u op, en we danken u allereerst dat u aan deze jonge ouders de grote zegen hebt willen geven dat ze een gezonde dochter uit uw hand mochten ontvangen. Nog maar kort geleden, deze dag nog. En we beseffen het, heren, dat de dood en het leven zo heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Vanmorgen afgekondigd een oudere zuster weggenomen. Vanmiddag nieuw leven geboren. Geslachten gaan. Maar ook geslachten zijn. Zullen komen. Ze zullen komen. Tot de laatste dag. Tot de dag van de volleinding. En we bidden, heren, voor alle kinderen die misschien kort geleden geboren zijn. Ook voor het kindje wat nu geboren is. Voor de kinderen die wellicht nog verwacht worden. Of u ook onder die kleine kinderen, onder de babytjes. Onder de kinderen die nog geboren moeten worden. En mogen worden. Wilt werken. Laat uw werk aan uw knechten blijken en aan hun kinderen, heren. Daar pleiten we op. En wil u deze jonge ouders dan bijzonder de genade geven om hun kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. Geef dat ze het zelf niet mogen kunnen, in eigen kracht. En dat ze u veel nodig mogen hebben. En het bij uw woord zoeken. En in deze niet eenvoudige tijden om vader en moeder te zijn, om kinderen te moeten opvoeden. Bewaar u de ouders, hun gezin en alle gezinnen van de gemeente met de kinderen en de jongeren bij uw woord. En als er van alle kanten aan ons getrokken wordt, als de wereld lokt, als de zonde zuigt en als allerlei vormen van ongerechtigheid lonken, o, wil u ons in de storm van de tijden bewaren. Bewaar ons, Heere, bij uw woord. En leer ons zo uw woord bewaren. Zegen de kerken. We dragen de kerken aan u op. Onze eigen kerken allereerst. Een kerk, kerken die we lief hebben en waar we een plek van u hebben ontvangen. Kerken waar ook veel gaande is. In de kerk, in zijn breedte. Maar ook in gemeenten. Waar soms stormen rondgaan, waar dingen niet goed gaan. O God, geef u dat wij ons allen verootmoedigen. En dat wij met de puinhopen die er liggen, en die liggen er in delen van de kerk, niet onszelf verheffen, niet ons eigen ik zoeken. En zeker niet ons eigen gelijk ten koste van alles zoeken. Maar dat we met ootmoedigheid bekleed worden. Heere, wij hebben gezondigd. Wij en onze vaderen. En onze vorsten. En onze ouderlingen. En onze diakenen. En onze dominees. En onze synoden. En onze klasses. En onze deputaatschappen. Niemand uitgezonderd. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. En wij weten niet wat we doen moeten. Maar heren, er is toch balsem in Gilead. Ook voor de puinhopen in de kerk. Er is toch een heelmeester, een dokter. Een grote hemelse arts. O heren, erbarm u. Ook over situaties in gemeenten en rond predikanten die zo moeilijk, onontwarbaar lijken te liggen. En wil u, o grote koning van uw kerk, komen. Wij zullen komen. Uw kerk heeft toch een God die komt. En die ook ter hulp komt. Omdat Christus Jezus altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Heere, zegen ook kerkelijk Nederland, het staat er niet goed voor. Ook al zijn er plekken en omstandigheden en gemeenten waar zegen valt en daar mogen we uw naam voor danken. Maar het geheel, wat is het fijne goud verdonkerd. Wat is er veel verwarring. Wat zijn er veel redenen tot zorg. Maar erger nog, wat moet u bedroefd zijn over veel in kerkelijk Nederland. Doe het ons zien, heren, opdat ook wij bedroefd worden. Want uw volk gaat, ja, we aarzelen om het te zeggen, maar uw volk gaat op u gelijken, uw beeld vertonen. En waar u bedroefd over bent, is uw volk bedroefd over. En waar u vertoornd over bent, daar is uw volk vertoornd over. En wat u lief hebt, dat heeft uw volk lief. Heere, leer dat ons, meer en meer. Wil u zijn met ons land en met ons volk. Wees u met onze koningin, haar gezin en familie. Denk u aan onze overheid. Wees u met de plaatselijke, de landelijke, de provinciale overheid. Allerlei overheidsorganen. En geef dat ook daar de vreze van uw naam gevonden mag worden. En wat we vanmorgen lazen vanuit uw woord. Laten ze het zoeken bij u en bij uw woord, want wat niet is naar uw woord, dat zal geen dageraad hebben. Wil u zo ook in ons midden zijn met uw woord en met uw geest, geef dat uw woord mag klinken, dat wij weg mogen vallen, uw dienaar. Maar ook al het menselijke, ook het menselijke in de gemeente. En dat uw woord majesteit en kracht en koninklijke heerschappij mag hebben. En dat we iets mogen ervaren vanmiddag. Die mij lief heeft, bewaart mijn woorden. Heren, dat kunnen we nooit uit onszelf, die woorden bewaren. Maar schenk ons liefde, versterk de liefde. Opdat we uw woord bewaren, bewaken, koesteren. Als een schat. Geef dat dat woord ook zo mag worden uitgedragen. Dat het gezegend wordt. Dat het niet eenmaal tegen ons getuigt. En ons voor eeuwig aanklaagt. Maar zegen het tot bekering. Tot heil van ons persoonlijk. En tot eer van uw grote naam. We bidden het uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren, gemeente. We zingen Psalm 119, het 9e en het 65e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef uw woorden moog bewaren. En het 65e vers, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we samen uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. 36, het tweede vers. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente. De liefde is, puntje, puntje, puntje. Daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Soms onzinnige dingen. Dat gebeurt ook nog wel eens op bruiloft. Soms hele tere dingen en hele diepe, zelfs bijbelse dingen. En dat gebeurt gelukkig ook nog wel eens op bruiloft. Maar wat moet je nu eigenlijk in het licht van Gods woord zeggen over de pit of de kern van de liefde? De liefde is. Misschien kan een oud gedicht ons helpen. Het is van Joost van de Vondel, 17e eeuw. De jonge lui weten van de middelbare school wel, de prins van de dichters werd hij genoemd. Het gaat zo. Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? Twee zielen gloemden aaneen gesmeed of vastgeschakeld en verbonden in lief en leed. Daar trekt Vondel in dat korte gedicht een hele belangrijke bijbelse lijn over de liefde. Mag ik hem even aanstippen? Liefde betekent trouw in goede en in kwade dagen. Dat zegt hij eigenlijk. En zo is het toch? Ook in onze verwaten en verwaande tijd, waarin je zelfs op de bushokjes kunt lezen, wilt u scheiden? Liefde zonder trouw is geen liefde. Liefde zonder trouw in lief en leed is in het licht van de Bijbel geen liefde te noemen. En dat wat geldt voor mensen en de verhoudingen tussen mensen, man en vrouw, zegt Vondel. Dat geldt nog veel hoger voor hem die de bron is van alle liefde en de norm geeft aan alle liefde, God zelf. Als God zijn volk lief heeft, en hij heeft zijn volk lief, dan heeft hij zijn volk lief in eindeloze trouw. Door goede en kwade dagen. Dat, gemeente, is het wonder van de liefde waarover het gaat in onze tekst. En het thema van de preek is het wonder van de liefde. We letten op drie dingen en ze zijn zo terug te vinden in de woorden van onze tekst, de liefde en het woord van God. Jezus antwoordde en zeide tot hen, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. In de tweede plaats de liefde en het komen van God, want de tekst gaat verder. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij, let u op het meervoud, zullen tot hem komen. En ten derde de liefde en het blijven van God. En zullen woning bij hem maken. Ik heb het al gezegd. Verblijfplaats bij hem maken. Dus het wonder van de liefde. De liefde en het woord van God. De liefde en het komen van God. En de liefde en het blijven van God. We zijn in deze woorden, zoals ze beschreven staan in het Johannesevangelie, getuigen van wat we zouden kunnen noemen de laatste woorden van de Heere Jezus Christus aan zijn discipelen voor het grote lijden. Ik weet het, gemeente, de Heere Jezus heeft ook na de woorden die hier beschreven staan nog wel het een en ander gezegd. Maar de grote reden die Johannes in de hoofdstukken 13 tot en met 16 van zijn evangelie weergeeft, zou je inderdaad kunnen noemen de afscheidsrede, zo staat hij ook bekend. En die afscheidsrede heeft de Heere Jezus uitgesproken kort voordat hij met zijn discipelen naar Gethsemane ging. in de zaal die wij kennen als de avondmaalzaal. En in die rede van de Heere Jezus gaat het hoofdzakelijk over twee dingen. Die nauw met elkaar verweven zijn. Hij vertelt zijn discipelen dat hij weg zal gaan, heen zal gaan. Dat woord komt ontzaggelijk veel voor. Maar tegelijkertijd dat hij ook in liefde bij hem blijft. En de discipelen begrijpen dat maar moeilijk. Het is ook haast niet te vatten wat de Heere Jezus hier aan diepe woorden zegt. Maar telkens keert het terug in verschillende bewoordingen. Ik ga wel heen, maar ik zal u geen wezen laten. Ik blijf bij u door mijn geest en door mijn woord. En dan valt ook telkens het woord liefde. Uit liefde is de Heere Jezus gekomen. Uit liefde gaat hij straks de weg, de bloedweg, de tranenweg van het lijden. Uit liefde gaat hij van hen heen. Uit liefde blijft hij bij hen. Maar die liefde van de Heere Jezus Christus vraagt ook om wederliefde. Om de echo van de liefde. Als het woord van de liefde klinkt, vraagt de Heere Jezus dat de echo van de liefde opklinkt in de harten van zijn discipelen en van zijn kinderen. En dat is het toch, gemeente. Dat wanneer de Heere in ons leven gaat werken, dan komt er toch liefde. Of niet? Ik herinner me nog goed dat ik de eerste keer wijlen dominee Kok, R. Kok senior, zoals hij vroeger vaak genoemd werd, ontmoette. Vele, vele jaren geleden. Het was nog in de jaren 70. En hij zat naast me in de auto en had nog nauwelijks het portier gesloten. En hij zegt tegen me: mijn broeder, wanneer weet een mens dat hij wederom geboren is? Nou, als jong mannetje, net beginnende dominee, dan denk je, hier, wat moet ik nou zeggen tegen deze geoefende, wijze man die zozeer de dingen van de Heere beleefd heeft. En ik probeerde een beetje dogmatisch te vertellen wat de wedergeboorte is. Ja, dat weet ik allemaal wel, zei hij. Hij zegt: mijn broeder, wanneer God wederbarend werkt, dan komt dat hierin uit dat ons hart opspringt in de Heere en zegt: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. God heb ik lief, want God stuit in het moment van de wedergeboorte zijn liefde uit in het hart. En dan kan het niet anders. Hartelijk zal ik u lief hebben. Kijk, dat is zo. Dat is de vrucht van de wedergeboorte. U kunt het ook lezen in het derde en vierde hoofdstuk van onze Dordtse leerregels, liefde. En dan zegt de Heere Jezus Christus in onze tekst: en als die liefde nou in je hart leeft, die liefde die het gevolg is van de wedergeboorte, die liefde die hoort bij het ware geloof dat door de liefde werkt, dan zal je mijn woorden bewaren. Dus daar komt dat in uit, daarin wordt dat zichtbaar. Als je de Heere echt lief hebt, dan bewaar je zijn woorden. En wat betekent dat nou? Woord bewaren. Ja, daar kun je eigenlijk een hele preek over houden, maar dat wil ik vanmiddag maar niet doen. En daarom, ik stip maar aan. Woorden bewaren, dat betekent allereerst dat je die woorden hoog acht. Ik vraag het aan de jonge mensen, maar niet alleen aan de jonge mensen vanmiddag. Hoe denk je over de Bijbel? Hoe denk je over het woord van God? Eerbied voor het woord van God. Ik weet nog goed, 1959, ik was 11 of 12. We hadden net 12-jarige leeftijd, dat zal het dus wel zijn, ons Bijbeltje gehad op het kerstfeest van de zondagschool. En we zaten een paar weken later op de knapenvereniging, zo heette dat nog. Tegenwoordig zou je zeggen jeugdclub, min 16. En daar zaten een paar hele recalcitrante, hele opstandige jongens bij. Nou heb ik ook een opstandig hart hoor, begrijp me niet verkeerd. En die ene zei, zachtjes weg, terwijl de leider aan het vertellen was: wat reed de Bijbel? En hij deed zijn Bijbeltje open en hij spuugde erin. Zo behandel jij het woord toch niet. Want wat is er ook in refo-kringen soms wat slordigheid, misschien niet zo erg, maar slordigheid in het omgaan met het woord. Als je God echt lief hebt, dan acht je het woord hoog. Dan zeg je, het woord is mij meer waard dan alles. Er zit nog wat in dat woord, woord bewaren, hoogachten, maar ook bewaken. In de zin van de wacht betrekken bij het woord. Dat je wanneer het woord onteerd wordt, en dan bedoel ik niet alleen van die jongen dat hij erin spuugde. Maar ook wanneer je ziet dat het woord veracht wordt en gezegd wordt, nou ja, die oude Bijbel. Of zoals die dominee die zijn naam niet waard is, die zegt, ja, ik geloof wel in iets, maar ik geloof niet in een persoonlijke God. Dan heb je geen achting voor wat de schriften zeggen. Totaal niet. En dan dient de kerk van Christus vandaag het woord te bewaken. Dan mag er ook iets zijn van, wij staan voor het woord van God. Kom er niet aan. Net zo goed als de echte liefde zegt. Mijn vrouw. De vrouw die ik lief heb. Mijn man. De man van wie ik hou. Je zal die woorden terugnemen. Dat duld ik niet. De eer bewaken. Durven we het nog? In deze tijd waarin het woord aan alle kanten vertrapt wordt. De tijd van de reformatie werd gezegd, spottend. Het woord van God, dat is een wassen neus. Die kun je alle kanten opknijpen. Je kan ermee doen wat je wil. Je kan het laten zeggen wat je wil. Alzo niet. Het woord bewaken. Hier sta ik, zei Luther. En dan ging het ook over het woord. Kan niet anders, want mijn God heeft gesproken. Durven we het nog? Want wie mij lief heeft, bewaakt mijn woorden. En dan het diepste van het woord bewaren. Hoogachten, de wacht betrekken bij het woord. Ja, en dan bewaren is eigenlijk, het Engels heeft er een prachtig woord voor. Dat is in het Nederlands niet zo makkelijk te zeggen. En u vergeeft het me wel als ik even het Engels noem. Treasure. En de jongelui weten wel, treasure dat betekent schat. Maar het is ook een werkwoord. Als schat beschouwen. Je zou zeggen, koesteren. Als het liefste wat je hebt. Als een kostbare parel. Een parel van grote waarde. Dat koester je. Ezechiël zegt zelfs, als ik uw woord gehoord heb, heb ik het opgegeten. Ik heb het als mijn schat beschouwd. Ik heb het als mijn eten en mijn drinken beschouwd. Ik kan het niet missen. Kijk, daar heb je diepste. Hoogachten. Verdedigen waar nodig. En vooral als een schat aan je hart drukken, koesteren. Kijk gemeente, wanneer werkelijk de liefde van God in ons leven het hoogste gezag gekregen heeft, dan hebben we het woord lief en dan kunnen we het niet missen. Dan kunnen we alles missen wat dit leven te bieden heeft ten diepste, ook al is dat moeilijk hoor. Maar dan zeggen we, Heere, laat ons uw woord. Ik denk aan een oude geschiedenis uit de 17e eeuw. Die geschiedenis is waar gebeurd, er preekte rond 1620... in Engeland ergens een man, een dominee, zijn naam was John Rogers. En dat was een hele bijzondere man. Een beetje ruw in zijn mond, een beetje apart in zijn manier van preken. Maar wel een man die veel van de Heere geleerd had. En dan moet u weten, dat is in Engeland en zeker ook in Amerika nog zo. Daar hebben ze meestal geen preekstoelen voor in de kerk. Maar een soort podium met een lessenaar. En eventueel kan die dominee daar natuurlijk wat heen en weer lopen, hè. Nou, John Rogers was aan het preken en hij was diep verontrust, juist door de dingen die de afgelopen weken gebeurd waren, dat de mensen zo laks en zo traag en zo dwaas met het woord van God omgingen. En midden in de preek, terwijl hij bezig was om het woord van God uit te leggen, pakt hij de kanselbijbel op en loopt naar de deur aan de zijkant van het podium. En hij zegt, alzo zegt de Heer, jullie hebben mijn woord zo gesmaad en zo lang onbekeerd voort kunnen leven. Ik neem mijn woord weg uit jullie midden. Doodstil. Hij zwijgt een poosje en valt op zijn knieën met de Bijbel in zijn handen. Jullie zeggen, Heere, neem alles weg. Neem goed en bloed ons af. Maar laat ons uw woord. Hij staat op, loopt weer terug naar de katheder en zegt, alzo zegt de Heere, ik zal mijn woord onder u laten. En ik zal mijn woord nog laten prediken. Maar indien gij u niet bekeert, neem ik de kandelaar weg. En dan moet je eens even kijken zeg. Die kerk gaat uit hè. Zou dat vanavond ook gebeuren? Buiten de kerk staan de paarden vastgebonden aan de rekken, want het is 1620. En een jongen van 16 jaar, die loopt naar zijn paard toe en hij slaat zijn arm om de nek van dat paard. En hij barst in snikken uit. Heere, neem uw woord niet weg. Maar zegen het aan mijn hart. Die preek is het middel geweest voor Thomas Goodwin. Later een zeer bekend prediker onder de Engelse Puritijnen. Middel geweest tot zijn bekering. Neem uw woord niet weg, want wie mij lief heeft, heeft mijn woorden lief en bewaart ze. En dan het vervolg, want onze tekst zegt nog meer. Die mij lief heeft, zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen. Dan wijst de Heere Jezus heel even, maar dat is wel een belangrijk moment in de tekst, op de liefde van de Vader. Het is alsof hij wil zeggen, ja, als je mij leerde liefhebben door de genade die u geschonken is, dan is dat ten diepste de vrucht van de liefde van de Vader. Maar die liefde van de Vader, die de liefde in uw harten heeft ontstoken, gaat nog verder dan u alleen maar te leren om zijn woorden lief te hebben. Dat is een grote zegen. Dat is wezenlijk voor het geestelijke leven. Maar dat gaat nog verder. Vanuit de liefde van de Vader zullen wij tot u komen. En let u op het meervoud. De Vader zal u lief hebben en wij zullen tot hem komen. Gemeente, mag ik het een keer zo zeggen vanmiddag? Een van de grootste wonderen van de Bijbelse religie. Een van de grootste zegeningen voor het geestelijke leven is dat het geloof ervaart dat God een komende God is. Bij de afgoden vind je dat niet. Die komen niet. Die zwijgen. Denkt u maar aan de geschiedenis van Elia op de Karmel. Allah komt niet. Allah moet gehoorzaamd worden. En u zou heel de wereld godsdiensten na kunnen gaan en zeggen, maar de God van de Bijbel is een komende God. Luther zegt in zijn belijdenis van het avondmaal ergens, aan het einde van zijn leven, onze God is een komende God. Hij is gekomen in de uren van de schepping. Toen kwam hij en schiep de hemel en de aarde en schiep ons mensen. Maar de mens is van God afgevallen, heeft tegen hem gezondigd. Adam en zijn kinderen hebben zich gedompeld in de zee van zonde. Toen kwam God opnieuw. In zijn lieve Zoon Jezus Christus, die gekomen is, die geleden heeft, die gestorven is, die ten hemel gevaren is. en op dat arme zondaren in dat heil wat Christus in die weg verworven heeft zouden delen. Komt God ten derde male in zijn Heilige Geest. Ziet u hoe breed dat is, dat woord van onze tekst, vanuit de liefde van de Vader, vanuit de liefde van God, komt God, Schepper, Verlosser, Heilige Geest. En dan begrijpt u wel, dan kan ik lang niet alles uitwerken, maar dan wijs ik er alleen maar op dat in de Heere Jezus Christus God gekomen is. Geschenk van Gods liefde toen hij geboren werd als kindje in de kribbe van Bethlehem. Hij is gekomen. En dan schrijft Paulus als het ware als geboortetekst boven de kribbe van Bethlehem in 2 Korinthe 8. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Gemeente, hij is gekomen om arm te worden, om u door zijn armoede rijk te maken. Rijke Christus, arme zondaar, zeggen we vaak. Dat moet gepreekt worden door uw dominee, door alle predikanten in onze kerken, door mensen die de kerken op andere manieren mogen dienen en het woord mogen verkondigen. Rijke Christus en een arme zondaar. En dan zeggen we vaak ook nog erbij, en hoe die twee bij elkaar komen. En dat is allemaal waar. En houdt u dat alstublieft maar vast. Maar wat is nou de rijkdom van Christus? Daar moet je ook van zeggen, hij is arm geworden. En het is voor het ware geloof een grote zegen en een machtig wonder als hij een arme Christus mag ontmoeten. Een Christus die vernederd is, die gekomen is in het lijden en in het sterven. Want een arme Christus, een vernederde Christus en een vernederde zondaar, die horen bij elkaar, opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Maar dat is niet het enige. Hij is gekomen in armoede. Hij is gekomen om te lijden en te sterven. Hij is gekomen om aan alle gerechtigheid van God te voldoen. Hij is gekomen tot verzoening van de zonde. Maar hij is ook gekomen in de hemel der heerlijkheid, om vanuit de hemel der heerlijkheid schatten en gaven uit te delen. Ten hemel gevaren, zegt Paulus in Efeze 4. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Gij voert ten hemel op vol eer. Paulus haalt die psalm aan. En dan zegt hij om gaven uit te delen. Jezus komt door woord en geest nu hij in de hemel is. En hij komt om gaven uit te delen. En de oude uitdrukking zegt het, hij wordt van het geven niet armer. En van het inhouden van zijn gaven niet rijker. Hij leeft om te geven. Aan de rechterhand van de Vader. Hebt u die komende Christus nodig, die gekomen is om te lijden en te sterven, en die komt door zijn Heilige Geest en door zijn woord om arme zondaren op te zoeken en hun armoede te vervullen met zijn rijkdom? En zegt u misschien, waar ontmoet ik die komende Christus? Waar ontmoet ik die Christus die zegt, de Vader heeft u lief en wij zullen tot hem komen? Wel gemeente, het allerbelangrijkste bij dat wij zullen tot hem komen is dit. Dat nu Christus in de hemel is in de troon van de Vader en zijn geest heeft uitgestort op de dag van Pinksteren. Nu wil hij komen uit de hemel van zijn heerlijkheid en wonen in het gewaad van zijn woord. Hij komt tot zondaren in het gewaad van zijn woord. Hij woont, als de gemeente vergaderd is, in het gewaad van zijn woord onder hen. En Calvijn zegt het zo mooi, en dat mag ik natuurlijk vandaag in Dort wel zeggen. Calvijn zegt het zo mooi, dat wanneer het woord open gaat, dan wil Christus in het gewaad van zijn woord onder de rechte prediking komen. En dan drupt onder de prediking het bloed van Christus van de kansel. En het zoekt verbroken harten en verslagen geesten. Het zoekt mensen die het bij zichzelf niet kunnen vinden. Het zoekt hen die hebben leren belijden, wij hebben tegen u, ja tegen u alleen gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. Het zoekt mensen die zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Zijn hier vandaag in de kerk, voor het eerst en ook opnieuw. Want in de school van de Heilige Geest kom je boven de tollenaarsbeden zolang je leeft niet uit. O, ik weet het, er mag veel geleerd worden op de school van de Heilige Geest. Er mag veel licht komen. Er mag misschien zelfs veel zekerheid komen, al kom ik dat vandaag de dag niet zo heel veel tegen. Maar toch, in de beleving van de dingen kom je boven de tollenaarsbeden niet uit. Niet uit boven het gebed wat de meeste van ons als kinderen al leerden op de zondagsschool. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. Christus komt in het gewaad van zijn woord en hij zoekt verbroken harten te genezen. En hij zoekt blinde ogen te openen. En hij zoekt armen met goederen te vervullen. En hij zoekt woorden van eeuwig leven te spreken. Een komende God. Een komende Christus. Een komende Heilige Geest. Heel bijzonder als het woord opengaat. Als we de schriften lezen. Als we misschien thuis iets lezen wat uit de schriften geput is. Of luister naar een opname van een kerkdienst. Of anderszins met de dingen van het woord bezig zijn. Een zoekende Christus. Hebt u hem nodig? Ja, zegt u dominee, dat is wel mooi en dat is wel goed. En ik geloof dat dat ook wel bijbels is. Maar u hebt toch gezegd, de Heere zoekt verbroken harten. De Heere zoekt mensen die het bij zichzelf niet kunnen vinden. De Heere zoekt tollenaars die het zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb zo'n tollenaarshart niet. Ik ben wel geïnteresseerd in de Bijbel en ik ga ook nog wel graag naar de kerk. Maar als ik nou heel eerlijk ben, dan zeg ik, ja, mijn eigen armoede, mijn schuld, mijn zonde. Ja, ik zie natuurlijk wel dat ik best wat fout doe, maar nou echt schuldenaar voor God worden, zoals mijn grootvader daarover spreekt. Hè? Nou echt arm worden voor God. Nou echt David nazeggen met heel je hart, ik heb tegen u alleen gezondigd. Stroom van ongerechtigheden had overhand over mij. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Als je dat nou miste. Waarom kom je dan niet tot de Heere, biddend Heere, geef me dan een verbroken hart. Geef me dan een verslagen geest. Ontdek me aan de nood van mijn leven. Want als er iets is dat we nodig hebben, is het om ontdekt te worden voor het eerst of opnieuw aan de kwalen van ons eigen hart, waar het vanmorgen ook over ging. Aan de bedriegelijkheid van ons eigen hart, aan het dwaze van ons eigen hart. Aan de weerstanden van ons eigen hart. Niet om daarin te eindigen. Want daar zit geen leven in hoor. Maar om er door te leren vluchten naar die komende Heere. En gemeente, wat is het een genade als je daar iets van gaat ontdekken. En de Heere komt. En als de Heere komt, wij zullen tot hem komen. Dan komt de Heere over bergen van onmogelijkheden en bergen van schuld heen. Je kan zo zitten en misschien gaan er sommigen van de week naar Zwitserland of naar Oostenrijk of naar andere bergachtige gebieden. Dan kan je in zo'n dal zitten en aan alle kanten bergen. Ja, meestal is de lucht daar heel erg helder, maar voor sommige mensen kan zo'n hele rits van bergen rondom je heen iets bedreigends hebben. Iets beklemmends hebben, vooral als het zwaar weer wordt en onweer en stormen. Als je de onweerslagen hoort echoën te midden van de berg, dan kun je zeggen, ja, de bergen benauwen. En het hele weer, dat beklemt me. En ik kan het niet veranderen. Zo kan het ook geestelijk zijn. Bergen van schuld, van voren, van achteren. Bergen van onmogelijkheden. Ik weet niet welke kant ik op moet. En dan komt de Heere met het woord van zijn almacht. En dan komt hij over bergen van schuld en bergen van onmogelijkheden heen. Bergen die wij niet weg kunnen krijgen. Het komen van de Heere is het komen door een vlak veld, zeiden de oude vrome vroeger. Het gaat over de bergen heen, die zijn voor hem niet te hoog. En bovendien, als de Heere komt, en dat is niet alleen voor het eerst, maar ook wanneer hij telkens opnieuw komt in het leven van de zijnen, dan brengt hij alles mee wat ze nodig hebben. En dan is het zo opmerkelijk dat de Heere soms juist in zulke momenten, als hij komt met zijn genade, met de schatten van zijn liefde, met de schatten van zijn raad en van zijn onderwijs en van zijn kracht, precies weet wat we nodig hebben. Laat maar eens even wat noemen. En ik stip alleen maar aan, u begrijpt dat. Dan zeggen we, ja, ik heb onderwijs nodig, want ik ben zo dwaas en zo blind in de dingen van de Heere. Dan zegt hij, bij mij is raad, bij mij alleen. Bij mij is hulp in tegenheen. Dan zeg je, mijn schuld, mijn zonde. Het is een last die op mijn schouders drukt. Het klaagt me aan. Ja, mijn eigen hart, mijn eigen geweten stelt me schuldig. Dan zegt hij, het ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Letterlijk staat er in de grondtekst bijna. Ik ben uw heiland, uw zaligmaker alleen. Kijk, en weet je wat er dan gebeurt als je, al is het van verre, al is het door de schaduw heen, een blik mag slaan door het geloof op de Heere Jezus, al durf je het misschien op dat moment niet voor geloof te houden. Door het geloof een blik mag slaan op de Heere Jezus. En je mag zien, hij heeft gezegd, ik ben uw heil. Dan smelten alle bezwaren weg. Dan smelten alle onmogelijkheden weg. Dan smelten, mag ik het zo eens zeggen, alle beschuldigers en aanklagers weg. En dan blijft er één ding over. Als de Heere komt in zijn genade. Door de kracht van zijn Heilige Geest. Met de majesteit van zijn woord. Mijn ziel is immers stil tot God. Stil in verwondering. Stil in verwachting. En dat is niet alleen voor het eerst zo, gemeente. Als de Heere komt, en ik heb het met nadruk gezegd en dat deed ik niet zonder reden. Het wonder van de God van de Bijbel, van de God die we vanuit de schriften mogen kennen, is dat hij een komende God is. En dat betekent ook, en dat is het wonder van genade voor alle die de Heere ootmoedig mogen vrezen, dat hij niet alleen maar voor het eerst komt. En dan zijn kerk, mag ik het dus zo zeggen, aan hun eigen geloof en aan hun eigen hoop en aan hun eigen liefde overlaat. Nee, wat zou je dan arm zijn, zeg. Want het is ook telkens weer daarna, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Je hebt de Heere telkens weer nodig. Geen dag buiten hem als het goed is. En dan wil de Heere, misschien is het wel zo dat u, dat u zelf al de laatste maanden wat in het donker zit, of heel erg in het donker zit. Wanneer, Heere, spreek gij tot mijn ziel? Weet u nog van me af? De Heere komt. Hij zal niet achterblijven. En hij brengt alles mee. En als hij komt, en ik wil me haasten om daar toch ook nog wat van te zeggen, want dat is niet het minste onderdeel van de tekst, dan zegt het slot, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Ja, daar zit iets in waar ik even de vinger bij moet leggen, maar waar ik niet te breed over kan zijn. En dat is dat die uitdrukking die daar staat, zal ik een woonplaats of verblijfplaats bij hem maken. Dat houdt ook in als je in het Bijbels gezien goed doordenkt en goed doorleeft. Dat de Heere in ons leven ruimte moet maken. Woonruimte, verblijfruimte. Plaats moet maken. Want ons hart is voor de Heere van nature onbewoonbaar geworden. Vroeger had je in Sliedrecht, de plaats waar ik geboren werd, al die stoepen. De dijk, die is er nog, al is het aanblik van de dijk natuurlijk vergeleken met vroeger totaal veranderd. Maar dan had je naar de landzijde toe, aan de ene kant had je natuurlijk de rivier, naar de landzijde toe had je allemaal van die stoepen, ongeasfalteerde straatjes, steegjes zou je kunnen zeggen. En daar stonden dan ook aan weerskanten huizen. Bijna al die stoepen zijn verdwenen. Het hele dorpskarakter is daarmee onherstelbaar aangetast naar mijn gedachten. Maar goed, in die stoepen had je soms hele oude huisjes. En ik weet nog goed in de jaren 50, toen een grote woningnood was na de Tweede Wereldoorlog, dan stond er boven de deur van zo'n huisje onbewoonbaar verklaarde woning. Dus volgens de wet mocht daar niemand meer wonen, want het was gevaarlijk om daar te wonen. Het was ook een heel gebrekkig huisje. En de nodige sanitaire voorzieningen, nou daar was het ook niet altijd best mee gesteld. Onbewoonbaar verklaarde woning. De wet, de gemeenteraad, het gemeentebestuur had gezegd niet bewoonbaar. En toch woonden ze erin. Arme gezinnen. Want er was geen ruimte. Kom dergelijke metalen plaatjes vandaag de dag eigenlijk nauwelijks meer tegen. Zegt iets over onze tijd. Maar die uitdrukking en die witte plaatjes met die zwarte letters zijn wel bij me blijven haken. Zo is ons hart, hè? Door de wet onbewoonbaar verklaard voor God. Door de zonde onbewoonbaar verklaard. Heere, geen plaats voor u. Zeg, hoe is dat bij jou? Staat er levensgroot een bord op je hart? Heere, voor u onbewoonbaar verklaard. Wat is dat verschrikkelijk? Want dat betekent dat je de Heere niet lief hebt. En zo zegt het vers wat volgt op onze tekst, dat je dus ook zijn woorden niet bewaart, zijn woorden niet koestert als een schat. En als je hart onbewoonbaar blijft voor de Heere, o God, geef dat het vandaag nog verandert. Onbewoonbaar blijft voor de Heere, dan blijven de krachten van zonde, van dood en van verderf in je hart wonen. En dan holt je onbewoonbare hart naar de plaats waar geen mens wonen kan. Want de hel is de meest onbewoonbare plaats die zich in laat denken. Een plaats van wening en knersing der tanden. De buitenste, de uiterste duisternis. Moet het dan zo, mijn jonge meisje in de kerk ouderen? O keer weder, zegt de Bijbel. De goddeloze met zijn onbewoonbare hart. Verlaten de wegen van het kwaad of van de ijdele lege rechtzinnigheid. En hij of zij bekeren zich tot de Heere. Het kan nog, want de Heere is een komend God die door zijn woord en geest komen wil en die de grootste zondaar en de jongste zondaar en de oudste zondaar kan en wil zalig maken in Christus. En hij maakt ruimte in een hart wat een onbewoonbare woning is. En dan mag je er ook om bidden, Heere, maak plaats in mijn hart voor uzelf. Mijn hart zit vol met van alles. Het zit nog voller dan mijn stamvolle agenda. En die agenda's van ons, opgeschreven of niet opgeschreven, elektronisch of niet elektronisch, die agenda's van ons en die harten van ons zitten vol. Vol met wereld, vol met nieuws, vol met media, vol met vakantie, vol met, vult u verder maar aan. Ook nog vol met kerk, dat kan ook nog, met een kleine k. Heere, maak mijn hart leeg. Maak het leeg voor u. Dat hadden ze in de donkere middeleeuwen goed door. Hè? Want wij praten wel over de donkere middeleeuwen. Onze tijd is veel donkerder dan de middeleeuwen, hoor. Want er was zelfs in de meest duistere periode van de middeleeuwen echte, echte bijbelse vroomheid. En echte vrezen Gods. En dan zeiden de vromen in de middeleeuwen, het is zo nodig dat wij ons hart leeg maken voor God. Opdat hij het vervullen zou. Wat zeg ik, hoor je dan Thomas à Kempis zeggen. Ik mijn hart leeg maken voor God. God moet mijn hart leeg maken voor hem. Opdat hij het zelf vervullen. Ik zal woning maken. Die onbewoonbaar verklaarde woning die zo vol zit met van alles, leeg maken. En dan wil de Heere intrek nemen. En dan kom ik bij het woord wat ik bij de schriftlezing al onderstreepte eigenlijk. Ik zal woning bij je maken. Het Grieks heeft woning, dat is een goede vertaling. Maar je kan ook vertalen verblijfplaats. Plaats om te blijven. En dat is precies hetzelfde woord wat in het begin van het hoofdstuk staat. Dat prachtige, dat machtige woord van de Heere Jezus. Ik ga heen om u plaats te bereiden, want in het huis mijns vaders zijn vele woningen, verblijfplaatsen. De woningen, de verblijfplaatsen in de hemel, daar mag Gods kerk straks eeuwig blijven. Daar hoeven ze nooit meer weg. Ze hoeven nooit meer terug de zonde in, nooit meer terug de wereld in. Ze mogen daar altijd blijven. Maar die hoge God die vele verblijfplaatsen heeft voor zijn kinderen in de hemel, die hoge God heeft ook hier op aarde een verblijfplaats. En wat is dat? Is dat het Vaticaan of zo? Gelukkig niet. Is dat de tempel in Jeruzalem? Gelukkig niet. Dat is het leven, het hart van zijn discipelen. Dat hij vernieuwd heeft en veranderd heeft en leeggemaakt heeft. En vervuld heeft met zijn liefde. Daar wil ik wonen. Dat is als het ware de tempel van het Nieuwe Testament. Weet gij niet, zegt Paulus in 1 Korinthe 6. Dat ge door genade zij tempelen van de Heilige Geest. En daar zegt de Heere van, wat hij van de oud-testamentische tempel zei, en wat we samen gezongen hebben uit Psalm 132. Hier wil ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Is niet zo, kind van God, als dat op je afkomt, zeg je, Heere, kan dat? Zo'n hart, met zoveel zonde, ook na ontvangen genade. En na ontvangen genade doe ik zonde die iemand die niet bekeerd is niet kan doen. Ik zondig tegen licht, ik zondig tegen liefde, ik zondig tegen opzoekende genade. En als je een ambt bekleedt, dan moet je er ook nog een keer bij zeggen. Ik zondig in mijn ambt en ik zondig in mijn preken en ik zondig in mijn studeren. En ik tot in de heiligste verrichtingen toe. Heren, hier wonen, dit is geen tempel. Dit wordt vanuit mezelf nooit meer dan een krot, een onbewoonbare woning. En de Heere zegt, hier wil ik wonen. Niet omdat jij dat waard bent en omdat jij dat verdient. Maar dat is nu genade. Opdat hij zou wonen bij de wederhorige. Is dat geen wonder? En als God in je hart gaat wonen, dan gaat hij je hart reinigen. En dan gaat hij je hart heiligen. En ik weet wel, dat gaat in de praktijk van ons leven langs struikelingen en dwaalwegen heen, ik weet het. Maar hij gaat het reinigen en hij gaat dat hart neigen, zegt de Bijbel. En het samenvoegen tot de vrezen van zijn naam. En hij maakt ons, zegt onze catechismus, omdat hij in ons woont, van harte bereid. Van harte bereid om hem te dienen, hem lief te hebben. Hem te bedoelen. En als je daar iets van ziet, ook al is het door alle strijd en door alle tranen en door alle schaduwen heen, dan zeg je het met die andere dichter uit het begin van de vorige eeuw. Verlaat ons niet. Dat zeg je juist als de strijd woedt in je leven. En misschien is dat zo op het ogenblik, Heren, wat er ook gebeurt, verlaat ons niet. U kent het gedicht misschien. Het is van Gerritsen. Laat mij in angst en pijn. Meester, niet gans alleen. Wien heb ik buiten u? Immers niet één. Het liefste wat jeugd mij gaf, naamt ge mij. Liefde en eer, ik zweeg dat de dienaar niet twist met zijn heer. Vordert gij alles nu? Ik zwijg. Want ook dit is recht. Zijt gij de meester niet en ik de knecht. Maar blijf bij mij. Blijf bij mij. Blijf bij mij, o mijn God. Maak niet uw woord te schande. Maak niet uw trouw, daar hebt u het, ten spot. Bij hem blijf. Dat zal de Heere doen. Want de dichter zegt het in het geloofsvertrouwen, gefundeerd op dit woord. Ook al kende hij het woord uit Johannes 14 natuurlijk nog niet, maar wel de zaak. Hij zegt het, de Heere zal het voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Gemeente, we eindigen. Jezus Christus. De Zoon van God die gekomen is, komt in het gewaad van zijn woord tot ons elke zondag. En hij zoekt. En hij zegt het. Het is de tekst waar ik bijna 36 jaar geleden als student voor het eerst over preekte in Dordrecht Centrum. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Aan jouw hart. Aan mijn hart. Aan uw hart. Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort. Hoor je hem? Ik zal tot hem inkomen. Daar hebt u het. En ik zal met hem avondmaal houden, de liefdesmaaltijd houden. En hij met mij. En wie mij lief heeft, bewaart mijn woorden. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u afgedaald bent uit de hoge hemel, vanuit de liefde van de Vader. En telkens weer in het gewaad van uw woord en door de kracht van uw Heilige Geest wilt afdalen, wilt komen. Heer, we hebben het maar even aangeraakt, maar wat heeft dat u gekost? Dierbaar bloed, dure prijs. Wat is het voor u, o eeuwige Vader, geweest om uw Zoon over te geven in de dood? Daar kunnen wij alleen maar van stamelen. En nochtans bent u in Christus door de Heilige Geest als de drie-enige God, de komende God, die komt om zondaren te zoeken en ze zalig te maken, die ze opzoekt waar ze zijn, midden in de diepste nood, en die ze opraapt uit het stof. Heere, doe het ook onder onze kinderen, onder onze jonge mensen, onder onze ouderen, onder ons allen. Zegen het woord, Heer. Het is in alle gebrek waar onze kant gebracht, maar wil het zegenen. Indragen en toepassen in het hart. En laat het meegaan deze week, deze vakantieweek of deze werkweek in. Laat het meegaan en zijn gezegende werk doen. Want het gaat om de doorwerking van het woord en om de vrucht op de akker van ons leven. Laat die niet ontbreken. Zegen de gemeente. Breng haar volgende week zondag samen met de eigen dominee. Wil u hem ook dan bijzonder zegenen en een goede zondag geven samen met zijn gemeente. Ga ook met ons. Leid ons en zegen ons. En wil u ook bevestigen, Heere, voor ieder van ons persoonlijk, ook voor ons persoonlijk. Ik zal tot hem komen, wij zullen tot hem komen. En zullen woning, blijvend woning, verblijfplaats bij hem maken. Heere, doe het uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 61, het derde vers is onze slotzang. Zal in uw tent verkeren, Heere der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. 61:3. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.